onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 47, het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 47e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En na voorlezing van de wet des Heren zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Dus na voorlezing van de wet des Heren, Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u's naasten is. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zijn ogen naar de hemel hielden, terwijl hij eenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien eenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welk is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 18. Daar lezen wij het volgende. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij, als het hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Zingen wij van Psalm 68 het negende vers Gods wagens. Boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt uit het negende vers van de 68ste psalm. Aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, op de kerstdagen mochten wij herdenken hoe de hemel is opengegaan, de Heere Jezus Christus op deze aarde is geboren en de engelen hebben gezongen, ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar kerst, het komen van de Zoon van God op aarde, zijn neerdalen uit de hemel op deze aarde, heeft een doel. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus door zijn komst op aarde is er zaligheid voor verloren zondaren en zondaressen. Die zaligheid is heel duur betaald. Welke prijs is daarvoor betaald, jongens en meisjes? Geen zilver of goud. De prijs was het dierbaar bloed van Christus. Op Golgotha heeft hij ten volle betaald. De hemel werd voor hem gesloten. De hel werd geopend. Denk aan de Godverlatenheid in de drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus heeft de helse smarten en benauwdheden doorgemaakt om zondaren die dat verdiend hebben, daarvan te verlossen. En de zaligmaker is opgestaan op de derde dag. En vandaag mogen wij uit het leerboek van de kerk, onze Heidelbergse catechismus, de hemelvaart overdenken. De hel voor hem gesloten, de hemel geopend, en hij is voorgegaan om plaats te bereiden voor zondaren en zondaressen, zodat hun sterven geen hellevaart wordt, maar een hemelvaart. Soms heel bijzonder dat op het sterfbed gezongen kan worden: dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God. Die God persoonlijk leren kennen. Dat wonderwerk de Heere, de ten hemel gevaren levensvorst. Hij werkt door zijn woord en geest. En hij werkt ook door om de werken van de duivel te verbreken. Was dat ons gebed vanmorgen, geliefde gemeente, toen we naar de kerk mochten gaan? Heere, dat ook vandaag het rijk van de Satan afgebroken mag worden. En dat uw werk mag schitteren tot eer en verheerlijking van uw naam. De hemelvaart. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, mogen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, gegaan naar de hemel. Ten tweede, gebleven op de aarde. En ten derde, getroost in het hart. De hemelvaart, in de eerste plaats gegaan naar de hemel. Ten tweede, gebleven op de aarde. En ten derde, getroost in het hart. 40 dagen is de Heer Jezus Christus na zijn opstanding nog op aarde geweest. In die 40 dagen is hij aan veel van zijn volgelingen verschenen. Om alle twijfel, om alle onzekerheid aan zijn opstanding weg te nemen, want door die verschijning telkens opnieuw werd onderstreept: ik ben echt waarlijk opgestaan. 40 dagen. In die 40 dagen heeft hij gesproken tot zijn discipelen. Heeft hen onderwijs gegeven. Nog verder voorbereid op hun taak die zij hadden te verrichten. En ook nader uitgelegd en onderstreept wat de inhoud van hun prediking zou moeten zijn. Getuigen van hem, van zijn werk, dus de gekruisigde Christus prediken, die ook de opgestane levensvorst is, en bekering en vergeving der zonden verkondigen. Dus niet zomaar vergeving. Vergeving verbonden met bekering. En niet dat de bekering een prestatie van de mens is, een werk van de mens is. God bekeert zondaren. Dat is toch een rijke troost. Petrus kon geen enkele zondaar bekeren, ook Paulus niet. Welke discipel ook. En welke prediker vandaag ook. Maar de Heere maakt gebruik van hun prediking. Hij zegent de verkondiging van het woord. Is het ook bij u, bij jou gebeurd? En toen na 40 dagen opgevaren ten hemel. Vraag en antwoord 46. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Ja, we weten allemaal wat dat is, jongens en meisjes. Dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, zijn voeten raakten los van de grond. En de discipelen keken hem na, totdat een wolk maakte dat ze hem niet meer konden zien. Maar het is een onbegrijpelijk wonder. De Heere werkt wonderen. En wonderen dienen aanbeden te worden. En geven ook verwachting in het hart. Want de zaligmaker die ten hemel is gevaren, zet vanuit de hemel zijn werk voort. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Handelingen 1 vers 9, zojuist aan u voorgelezen. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Opgenomen. Daar moeten we even over nadenken. Wat betekent dat? Er staat niet opgevaren, wat natuurlijk ook waar is, maar er staat opgenomen. Dat wil zeggen, de hemelvaart is een daad van God de Vader, die zijn Zoon weer bij zich wil hebben. Ook de opstanding was een daad van God de Vader. En wat zou God de Vader daar nu mee zeggen? Opgestaan, opgenomen. Daarmee zegt God de Vader: de betaling door Christus is voldoende, is door mij goedgekeurd. Het is een uitroepteken achter het kruiswoord: het is volbracht. Heeft dat woord weerklank gevonden in ons hart? O, als dat zo is, dan is er zoveel reden om neer te buigen voor de zaligmaker die betaald heeft. God de Vader heeft die betaling aanvaard, daarom opgenomen om gezet te worden aan de rechterhand van God. Voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Judas was er niet meer bij. Judas heeft de zaligmaker verraden, zichzelf van het leven beroofd. En dan zeggen we het met huiver, maar het is wel de werkelijkheid, in de hel gekomen. De andere discipelen mochten de hemelvaart aanschouwen. En die hemelvaart van Christus was voor hen van rijke betekenis, want er staat dat hij ons ten goede daar is. Dat gold dus ook de discipelen. Want hoe is de zaligmaker heen gegaan? Niet de aarde verwensend en veroordelend, maar zegenend. Zegenende handen over de aarde uitgebreid. Zegen. Ook voor de discipelen. Die hadden dat nodig. Dat de Heere met hen zou zijn. En alles zou geven als zij het woord hadden te verkondigen. Ook als daar vijandschap zou komen en verzet zou oprijzen. Dat ze toch met vrijmoedigheid en standvastigheid dat woord zouden prediken. En niet alleen zegen op de prediking die zij zouden mogen laten klinken. Maar in die zegenende handen ligt er opgesloten dat de Heere persoonlijk zijn zegen aan de discipelen zou geven. Dat werk dat hij begonnen was in hun hart, dat zou hij voortzetten. Daar zou geen einde aan komen. Wat de duivel ook zou doen en hoe de wereld ook zou aanvallen en hoe sterk de zonde in het hart ook zou wezen, met zegenende handen is de zaligmaker naar de hemel gegaan. Ons ten goede. Om rijke zegeningen uit de hemel te laten afdalen. En wat zijn dan die zegeningen wel? Alles wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven. Alles wat hij ook verdiend heeft door zijn gehoorzaamheid. Dus tot die zegen behoort ook dat de gesloten zielsogen opengaan. Daar gebruikt de Heer de prediking voor. Die zegen hebben de discipelen mogen ondervinden. Hun werk was niet te vergeefs. Toen Petrus sprak op de Pinksterdag was het niet zo dat er niemand bekeerd werd. Velen werden er bekeerd, ongeveer 3000, we weten het wel, jongens en meisjes. Maar dat doet de Heer nog. Heb je erom gevraagd? Heere, dat ook mijn ogen open mogen gaan. Dat ook ik mijn zonde mag zien. dat ook ik mag zien op Christus. Dat roept de Heere ons ook toe. Zie op hem. Wend u naar hem toe. Arme verloren zondaar, zie toch op die Christus, die niet alleen verhoogd is geworden aan het kruis, maar nu ook verhoogd is aan de rechterhand van God in de hemel, die ten hemel gevaren is. En tot die zegen behoort ook dat de Heere zijn eigen werk niet laat afbreken. Dat wil de duivel. Die wil Gods werk afbreken. Want als de Heere gaat werken, gaat de duivel tegen. Daar kun je vast op rekenen. En dan zal hij alles proberen om je terug te winnen. Maar dat zal niet lukken. Want de Heere beschermt en bewaart. Hij geeft dat het woord als een zwaard gebruikt mag worden in de strijd tegen de duivel. En dan mag je het zeggen. Nee, duivel, ik luister nu niet naar u, want er staat geschreven. Ik wil de Heere dienen. Hij heeft zijn liefde in mijn hart uitgestort. En dat kan niemand meer wegnemen. Die liefde kan wel verflauwen, dat is mogelijk. En dan moeten we maar eerlijk nagaan waar de oorzaken liggen. Zo kan het ook gaan in een huwelijk toch? Dat de liefde minder sterk gevoeld wordt. Maar daar zijn oorzaken voor. En die moeten opgespoord worden. En bestreden worden. Zo is het ook als de liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst verflauwt. Hoe komt dat? Ben ik veel te druk met de dingen van beneden en te weinig gericht op de dingen die boven zijn? Bekeert u daarvan, opdat die liefdevlam weer helder mag gaan branden tot eer van God, ons ten goede. Daar zou heel veel van gezegd kunnen worden. Misschien weten we het nog, de nieuwjaarspreek. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Dat is de genade van de ten hemel gevaren levensvorst. Dat is genade als hij onderwijs geeft. Het is genade wanneer hij als koning beschermt tegen de vijanden, tegen de aanvallen die de duivel doet, tegen zijn listen en verleidingen. En het is ook genade op zijn borgwerk te mogen zien, op het bloed dat hij gestort heeft tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ook dat is ons voorgelezen, 11e vers van Handelingen 1. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij zal terugkomen, maar dan niet als verlosser, dan als rechter. Geliefde gemeente, we zijn nog in het heden der genade. De dag van de wederkomst is nog niet aangebroken. Wat gaan er veel roepstemmen uit? Denk aan die families. gemeenteleden die in rouw gedompeld zijn in ons land, wereldwijd, is die ware wijsheid al in het hart gekomen. Dat wil zeggen de vrezen van God. En laat ik het nog eenvoudiger zeggen. In liefde met je hart de Heere dienen en gehoorzamen. De dingen zoeken die boven zijn. Of gaan we toch nog maar door met ons oude leventje en denken we, dat kan later nog wel. Bekeert u daarvan, zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Eén ding is nodig en dat ene wil de Heer ook geven op het gebed. Gegaan naar de hemel. En nu ten tweede, gebleven op de aarde. Ja, dat lijkt wonderlijk. Als de discipelen nu de hemelvaart gezien hebben, hoe de Heere al verder bij hen vandaan ging totdat ze niet meer zagen door die wolk, dan kun je toch niet zeggen dat de Heere Jezus ook nog op de aarde is. Ik kan het niet verklaren, geliefde gemeente, echt niet. En niemand kan dat verklaren. Dat is een wonder. En dat wonder is er omdat de Heere Jezus niet alleen waarachtig mens is, maar ook waarachtig God is. En dan moeten wij maar halt houden met ons denken daarover. En de handen aanbiddend vouwen voor die God, voor wie toch niets te wonderlijk is. Vraag en antwoord 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij beloofd heeft? Als hij nou in de hemel is, dan klopt dat toch niet met de belofte die hij zelf gegeven heeft. En die belofte lezen we in Matteüs 28, vers 20. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Ik ben met u lieden. Dus God is toch nog op aarde. De Heere Jezus dus ook. En de Heilige Geest. Alle drie zijn ze overal tegelijk aanwezig. Dus in de hemel en ook op aarde. Ja, maar ik lees toch in Matteüs 26, vers 11, dat de Heere Jezus zegt, want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Hoe kan dat? Altijd met u lieden zijn en dan ook zeggen, mij hebt u niet altijd. Nou, dat komt wat ik al zei, omdat de Heere Jezus waarachtig mens is en ook waarachtig God is. Het antwoord zegt het, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Dat is al onbegrijpelijk op zichzelf. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Dat klopt. Als de Heer Jezus zegt, de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd, dan gaat het over zijn menselijke natuur. Die is in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Maar de goddelijke natuur, die is wel overal. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. De godheid. God weet alles, ziet alles, is overal tegelijk aanwezig. En daarom kan hij kracht geven op deze aarde om de taak te verrichten. Bijzonder aan de discipelen, we zeiden er al wat van. En dat is tot troost en tot bemoediging. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Dus wat er in die dagen ook gebeurt, hoe de vijanden ook samenspannen, ook in onze dagen, de dagen waarin het coronavirus rondgaat, in Nederland ook nog steeds, en we ondervinden daar de beperkingen van, maar ook in die dagen, in die tijd, is de Heere naar zijn godheid aanwezig en werkt hij wonderen. Ik heb er zelfs van gehoord dat er mensen zijn die naar de uitzendingen van kerkdiensten zijn gaan luisteren, terwijl ze nooit meer naar de kerk gingen, en dat de Heere ervan in het hart heeft gegrepen, zijn liefde heeft uitgestort. Dat is toch wel een bewijs dat de Heere ook vandaag nog op aarde is, dat hij werkt door zijn woord en door zijn geest, dat hij stenen harten wegneemt en vlees eruit en schenkt. Oh, wat zou het ontzettend zijn, geliefde gemeente, als zulke mensen ons voor zouden gaan. En daarom, als u de Heere nog niet kent, als u de zonde nog lief hebt en de duivel gehoorzaamt, wend u toch naar hem toe, bij wie alleen het leven en de zaligheid is te vinden, en smeek door hem onderwezen te mogen worden, door hem geregeerd te worden en in zijn voorbeden begrepen te mogen zijn. Waarvan dat gebed lezen we, Johannes 17... Ons ten goede. Hij bidt voor bewaring in deze wereld. Bewaring tegen de aanslagen van het ongeloof. Bewaring tegen de macht en tirannie van de duivel. En bewaring tegen de kracht van de zonde in het hart. En dat gebed wordt altijd verhoord. Naar zijn godheid, ook op aarde. Ook naar zijn majesteit. Hij is de allerhoogste majesteit. De koning der koningen, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Mogen we al buigen voor die majesteit. Hij gaf zijn leven en stortte zijn bloed. Een betere koning valt er toch niet te bedenken. Een koning die zijn leven gaf voor vijanden. En die het vijanden laat toeroepen: laat u met God verzoenen. Ga toch niet aan zijn roepstemmen voorbij. Buig u neer. En als u het mag kennen, aanbid hem. Verheerlijk hem. Die koning die ten hemel is gevaren. En die regeert vanuit de hemel. Genade Ook met zijn genade is hij op deze aarde. Dat is overvloedige genade. Menigerlei genade, vele soorten genade zou je kunnen zeggen. Het is genade als God een zondaar bekeert. Als hij liefde uitstort in het hart waar eerst alleen maar haat was. Maar het is ook genade als je door eigen schuld weer in duister gekomen bent. En die ten hemel gevaren koning legt de oorzaak bloot. Doet schuld belijden. En schenkt opnieuw het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Het is genade door hem beschermd te worden. De vijanden zijn veel hoor. En zijn sterke vijanden. Onderschat ze niet. De aanvoerder van al die vijanden is de duivel. Heeft een eeuwenlange ervaring. Maar de ten hemel gevaren koning is de overwinnaar van de duivel. Heeft de kop van de slang verborsteld en daarom is de zaligheid van al zijn onderdanen zeker. En mogen ze in de strijd en de worsteling met de duivel van hem verwachten genade. Ook als het geestelijke leven mag groeien. Als de liefde sterker mag worden. Als er meer gekend mag worden van de barmhartigheid en de ontferming van God. Van zijn liefde en trouw die beide eeuwig en onvergankelijk zijn. Dat is genade. Het is genade als de Heere ondersteunt op het ziekbed. Als het op het ziekbed ondervonden mag worden. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Genade. Het is ook genade zalig te worden. Aan het einde van het leven in te gaan. In eeuwige heerlijkheid en geest. Ja, de Heilige Geest is uitgestort. Ook daartoe moest de Heere Jezus ten hemel varen, opdat die andere trooster gegeven zou worden. De Heilige Geest, die werkt in de harten van zondaren en zondaressen, zie je het op de Pinksterdag. Dat geluid als van een geweldige gedreven wind. De geest van Christus, verworven door hem, uitgestort door hem en zijn vader, werkte krachtig op de Pinksterdag. Vijandschap werd neergeslagen, liefde werd uitgestort in het hart. En dat doet de Heilige Geest nog. Die wederbaart, maakt doden levend, werkt de waarachtige bekering. Schenkt het geloof, zodat het geloofsoog mag zien op die dierbare borg. Hij aan het kruis verhoogd, opdat de vloek zou worden weggenomen en de zegen zou worden verworven. Hij verhoogd aan de rechterhand van God de Vader om vandaar te gaan regeren. Godheid, majesteit. Genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus ook gebleven op de aarde. Bijzonder door de werking van de Heilige Geest. Maar dan komt er nog een vraag, vraag en antwoord 48. Maar zou de mensheid niet overal is waar de Godheid is? Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Dat was eigenlijk het tegenargument van de kant van Luther. Luther die verstond onder de hemelvaart niet alleen maar een verandering van plaats, maar ook een verandering van eigenschap. En eigenlijk zei Luther het zo, en dat is best een beetje moeilijk en ingewikkeld, dat de mensheid van de Heere Jezus deel krijgt aan de goddelijke eigenschappen. Als je ijzer in het vuur legt, gaat het gloeien. Het blijft wel ijzer, maar het gaat gloeien. En zo vergelijkt Luther dat met de menselijke natuur van Christus, wordt als het ware doorgloeid met goddelijke eigenschappen. Maar de Bijbel spreekt er niet in die zin over. En vandaar ook het antwoord, ganselijk niet. Die naturen worden niet gescheiden van elkaar. Want, omdat de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is. En dat lezen we heel duidelijk in Jeremia 23 vers 24. Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien, spreekt de Heere. Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere. Hij vervult de hemel en de aarde. Naar zijn goddelijke natuur is hij overal aanwezig. En die goddelijke natuur kan nergens in opgesloten worden, ook niet in de tempel, zoals die er was ten tijde van het Oude Testament. Zo moet volgen, zegt het antwoord, dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Denk ook aan het sterven van de Heer Jezus. Zijn ziel bevallen in de handen van zijn vader. Het lichaam bleef op aarde. Maar de Godheid bleef bij allebei. En zelfs ook daarbuiten. De Godheid is ook buiten de menselijke natuur aanwezig. Kan alleen maar aanbeden worden, geliefde gemeente. En laten we dat mogen doen. En de Heere mogen danken dat hij naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van ons wijkt. En door zijn geest onderwijs schenkt. En dat gaan we zingen met elkaar. Tweede vers. Van Psalm 25, het gebed om dat onderwijs. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Tweede vers van Psalm 25. Ten derde, getroost in het hart. Vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan worden er drie zaken opgenoemd. Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En dan staat er een tekstverwijzing naar 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Een voorspraak. Een advocaat. Als je hier een hele moeilijke zaak hebt, je kunt het zelf niet verdedigen bij de rechter, dan zoek je een advocaat. En die advocaat probeert je zaak op de juiste manier te behartigen. Deze advocaat gaat nog veel en veel verder. Die haalt geen verzachtende omstandigheden aan zoals hier de advocaat zou kunnen doen, nee. Die advocaat in de hemel zegt echt niet dat het met die zondaar er wel meevalt. Valt helemaal niet mee. Die zijn totaal verdorven in zichzelf. Hebben een hele grote en hemelhoge schuld, zeggen we dan wel. Onafzienbaar. Maar wat doet die advocaat dan? Die wijst op zijn volbrachte werk. Inderdaad, zij of hij heeft een hemelhoge schuld. Alle geboden overtreden. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Maar ik heb betaald. Ik heb voldaan. Staat ook in de Romeinenbrief. Romeinen 8 vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Zo'n advocaat kun je op heel de aarde niet vinden. Er is nergens een advocaat die 100.000 euro voor jou betaalt als je die schuldig bent. Deze hemelse advocaat heeft dat wel gedaan. De prijs van zijn bloed heeft hij betaald. En volkomen betaald voor al de zonden van die ontelbare scharen die zalig zou worden, allemaal verloren zondaren. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Is hij niet alle aanbidding waard? Is hij niet waard, geliefde gemeente, dat we hem zouden dienen? En dat we zijn Vader ook zouden dienen, die zijn Zoon gezonden heeft om te lijden en te sterven en om gehoorzaam te zijn? En dat we de Heilige Geest ook zouden dienen, die Maria overschaduwd heeft en die de verworven verlossing toepast, die zondaren bekeert, ons ten goede. Dat wordt uitgewerkt in vraag en antwoord 49. Onze voorspreker. En buiten deze advocaat staat u schuldig, hoor. Dus wie het niet bij hem zoekt, wie het niet van hem verwacht, wie niet op hem ziet met het oog des geloof, die kan misschien wel denken dat God langmoedig en barmhartig is. Maar dan blijft de schuld op u liggen. En die schuld zult u nooit kunnen betalen. Vlucht dan nog in het heden der genade tot deze advocaat. Bij wie de ergste zondaar, de zwaarste wetovertreder, welkom is. Ten andere, dat is het tweede dus, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten tot zich zal nemen. Ons vlees, onze menselijke natuur is in de hemel. En die menselijke natuur van Christus staat er als het ware borg voor dat ook al zijn onderdanen bij hem zullen komen. In het huis mijns vaders, zo heeft de Heer Jezus toch zelf gezegd, zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om u plaats te bereiden. Dus plaats klaar te maken voor verloren zondaren. Die de liefde van God leerden kennen. Omdat de Heere die liefde uitstortte in hun hart. En dan komt er een band aan de hemel. Omdat er een band aan Christus is. Die nu naar zijn ware menselijke natuur in de hemel is. En dat is een waarborg dat allen die behoren tot die ontelbare schare daar ook zullen komen. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat goed, dat is de eeuwige zaligheid. Want sterven betekent voor ieder die de liefde tot God mag kennen, afsterven van de zonde. Dan wordt sterven geen hellevaart, maar dan wordt sterven een hemelvaart. Een hemelvaart naar de ziel. Want de ziel wordt opgenomen in eeuwige heerlijkheid en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat is wat. Als de ziel in de hemel mag komen, dan blijft de zonde achter. Nooit meer één zondig woord. Nooit meer één zondige daad. Nooit meer één zondig verlangen. Alles volmaakt. Tot eer van God. Christus is het hoofd. Gods kinderen zijn zijn ledematen, zijn lichaamsdelen, zouden we kunnen zeggen. En waar het hoofd is, daar moet ook het lichaam zijn. Dat is tot rijke troost. In het hart van bestreden kinderen Gods op aarde. Want de duivel kan hen wijzen op hun zonden. Weet u wat Luther zei? Duivel, je hebt gelijk. Maar op Golgotha is er voor mijn zonde betaald. Kijk, dat is nou geloofstaal. En die geloofstaal geeft de Heer te spreken. Zien op de verhoogde Christus aan het kruis. Die nu gezeten is aan de rechterhand van God. En daar ook eenmaal mogen komen. En het derde, ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Dus de Heilige Geest die werkt in het hart, werkt ook liefde in het hart. Dat zegt Gods woord toch duidelijk. De vrucht des geestes is liefde. Dus daar hebben we een toetssteen. Daar mogen en moeten we ons aan onderzoeken. Als we die liefde niet kennen, dan wordt sterven hellevaart. En ik zeg het met huiver en met ontzetting, Want als je daaraan denkt, geliefde gemeente, wat dat zal zijn. Daarom, we zijn nog in dit leven. De Heere draagt en spaart ons nog. Zoek dan de Heere terwijl Hij te vinden is. Zoek toch de dingen die daarboven zijn. Want alles wat we hier op aarde vergaderen, moet je één keer achterlaten. Als je begraven wordt, gaat er geen kist met geld of wat dan ook mee. Ook geen kist met eredoctoraten of wat er ook is op deze wereld. Begraven. En wat aangrijpend. Als je dan eigenlijk moet zeggen, verloren. Nooit de dingen gezocht die boven zijn. En nu roept de Heer het nog toe. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen, zal de Heer ook zorgen in dit leven. Doet Hij ook. Want de Heere is herder. En Hij doet het aan niets ontbreken. Maar aan het einde van dit leven, ingaan in eeuwige heerlijkheid. En hoe komt het dat die dingen van boven gezocht mogen door de kracht van de Heilige Geest, die de zaligmaker zendt in de harten van verloren zondaren en zonders. Het kan nog, geliefde gemeente. De Heere is de Almachtige. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. Smeek daarom. En zoek in die wonderen te mogen delen. De Heere gebruikt daardoor de prediking van zijn woord. En als die prediking gezegend is, dan zal de Heere ook zorgen. Dan bewaart Hij. Hij beschermt. En Hij brengt de ziel in de hemel. En eenmaal komt Hij weder. Dan gaan de graven open. Dan worden de zielen herenigd met de lichamen. En dan zal die ontelbare schare in dat nieuwe Jeruzalem eeuwig mogen wonen en God eeuwig mogen verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat U gaf. Wees door Uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig is, geef wat gebrekkig was. Gedenk ons in het verdere van deze uw dag. Geef verlangen naar de tweede dienst. Dit vragen wij van u. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van de 73ste psalm, 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt uit het 12e vers van psalm 73. Ontvang nu hier thuis of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.